Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 91, daarvan het vijfde vers. Psalm 91. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden, gij zult hen in gevaren zien. Voor uw behoudenis strijden. Het vijfde vers van de 91ste psalm. Aan het einde van dit seizoen voor het laatst uit Zacharia. En wel uit hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. Ik noem u de profetieën van Zacharia. Daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 8 versen. Eerst zal worden gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Waarboven staat van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. We zingen daarna uit Psalm 103, vers 11. Psalm 103, vers 11. Looft een Heer gij zijn legerscharen, die lust het is op zijn wenk te staren. Laatste vers van Psalm 103. Na de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13.
Wij geloven dat die goede God dat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonden die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allen geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in den toom houdt, en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Zacharia 6, de eerste 8 versen. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie, 4 wagens gingen eruit van tussen 2 bergen, en die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden, en aan de tweede wagen waren zwarte paarden, en aan de derde wagen witte paarden, En aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zei tot een engel die met mij sprak: wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij: deze zijn de vier winden des hemels, uitgaanden van daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland, en de witte gaan uit dezelfde achterna, en de hagelvlekkigen gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd: gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende: zie deze, die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland.
Vragen wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. Ach Heer, u bent het die alle dingen regeert, doe ons dat geloven. Die naar uw eeuwige raad en goddelijk welbehagen alles bestuurt en leidt tot het door u bepaalde doel. Of we dat geloven of niet. Maar het ongeloof van de wereld staat dat niet in de weg. En het schijngeloof van de godsdienst en het kleingeloof van uw kinderen al evenmin. Want u regeert en zult u almacht tonen. Dat doet u in de hemel en op de aarde, in het heelal, in de mensen, in de dieren, in de plantenwereld, in al het werk van uw handen. Wij zijn minder dan een druppel aan de emmer, stofje van de weegschaal. Wij die zo snoeven kunnen, die ons zelfs zo belangrijk of interessant, zo geslaagd of zo beklagenswaardig vinden, dat we ons toch leerden verfoeien voor u, dat we toch leerden buigen in het stof, dat we toch mochten verootmoedigd worden. Heere, gedenk ons dan in de toenadering tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. Want u bewoont een ontoegankelijk licht en voor u verbergen de engelen hun aangezicht en zingen ze driemaal heilig u toe. De aarde is vol van uw heerlijkheid, maar die aarde is nu bedekt als met een wolk, is zo aangetast door de vloek die daarop rust vanwege de zonde van ons mensen. Toch zal ze eenmaal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Want u spreekt en het is er, uw gebied en staat er. En zou u het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. O God, uw woord is zo vast als een huis. En wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En dat geldt toch van al uw volk en kinderen. Wat winden er waaien, wat regen er plast, het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Maar er wordt wel gerukt aan het dak van dat huis. En de stormrammen worden aangesleept door de machten van de hel. Wat kan dat huis schudden op de grondvesten? Wat kunnen de rechte inwoners daarvan vrezen dat ze nog zullen omkomen? Ze naar beneden zien, als ze op mensen zien, als ze op zichzelf zien, als ze op de duivel zien en zijn trawanten, dan is het een verloren zaak. Maar u regeert. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, gij die de eeuwen overspant. En voor wie 1000 jaar zijn als een dag en een dag als 1000 jaar. De eeuwige, de almachtige, de levende God, geprezen tot in alle eeuwigheid. O Vader, Zoon en Heilige Geest. Schepper van al het bestaande en herschepper door uw grote kracht, dierbare losser en verlosser, gezegende geest van de Vader en van de Zoon, daal nog in ons midden af en doorwaai de hof van uw kerk. Het kan er zo bedorven zijn, die lucht, die walm van de zonde, van de wereldgelijkvormigheid, de stank van zelfgenoegzaamheid en bedorven godsdienst. Heren, mogen de ramen nog eens worden opengeworpen en wilt u de hemel scheuren en nederdalen, uw voetstappen onder ons drukken en tonen van ons af te weten, ach. Uw ellendig volk wordt dan uit lijden door uw hand gerukt. Ge zult nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen. Wie verdrukt? Je hebt het zelf gezegd, vrees niet, gij klein kuddeke. Het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Het was ook uw welbehagen dat kuddeke te geven aan de herder. Dan ontvangen ze met hem nog veel meer. Alles wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor het lichaam, voor de ziel, voor de geest. In de omstandigheden waarin ze staan, in de relaties waarin ze verkeren. Maar het gaat nou aan. En u zegt het ook in uw woord. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. En die dan de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Waar zal dan de goddeloze blijven? Het oordeel begint bij het huis van God. Heren, doorlicht ons door uw woord en door de lamp van uw geest. Wanneer wij overdenken een gedeelte uit het Oude Testament, de profeet Zacharia, de nachtgezichten, en daar voor de 10e maal in dit seizoen bij mogen stilstaan, kort voor de vakantie, dat we nog niet moe zouden geworden zijn om daaruit de boodschap te vernemen. Maar wilt u een tolk geven? Als Zacharia reeds een tolk nodig had, hoeveel te meer hebben wij dan een tolk, een uitlegger nodig? En mocht Zacharia het wel horen, die verborgenheden, hij mocht het ook opschrijven, maar we kunnen niet zonder die geest die het verklaart, bevindelijk, persoonlijk toepast en die het ons doet horen met geopende oren, want dat is ook nog een verschil. Hebben we zondag ook beluisterd, meerdere vrouwen daar aan de oever van de rivier bij Filippi en van Lydia stond, welker hart de Heere opende, dat zij acht nam om hetgeen van Paulus gesproken werd. Heren, willen dat ook vanavond dan nog doen, bij mannen en vrouwen, bij jongens en meisjes, bij kinderen en ouderen, in de kerk en thuis. We bidden u om uw onmisbare zegen, om lering en onderwijs, om een leergierig en bovenal een heilbegierig hart. Een hart dat verslagen is vanwege onze dwaasheid, beschaamd vanwege onze zonde, verbroken onder uw goedheid en onder uw oordelen. Een hart dat hongert en dorst. Naar de gerechtigheid van Christus, naar gemeenschap met zijn dierbare persoon, naar die verborgen omgang met God drie enig, naar die verzoening in zijn bloed. En die uitlatingen van zijn liefde, de verzekeringen door zijn geest, die verzegelende werking van hem die Heere is en levend maakt, en in tegenstelling tot de duivel die een kinderlokker is, de kinderleider is. Och, schoont gij ons dan de hulp van uw geest. En laat die goede geest ons mogen leiden in een effen land, in sprekend luisteren. Denk aan een ieder die hier is. Denk aan anderen die zich elders bevinden. Zegen de Broederskerkeraad. Zegen allen die gij geplaatst hebt in de wijngaard. Die gij waarlijk geroepen hebt tot dat ambtelijke werk. En die juist daarom zo geschokt en geslingerd kunnen zijn en het nooit leren en altijd weer van hun hoogte moeten worden afgebracht. En omdat u ze lief hebt, doet u dat. Anders zouden ze hun vleugels kunnen uitslaan. Maar uw kracht wordt in zwakheid volbracht en uw genade is genoeg. Schenk dan ambtelijke, maar ook persoonlijke genade. Genade om te kunnen leven en genade om te kunnen sterven. Genade in tijd van voorspoed om dan niet de lucht in te gaan. En genade in de tijden van tegenspoed om dan niet opstandig te worden en moedeloos te worden of dat te blijven. Maar wilt u nog uit de put halen, heren, waar er zijn wellicht ook die met Asaf in de diepten verkeren en zich afvragen, waar is God nu, op wie ik bouwde? En waar zijn nu de beloftenissen, zouden die verder hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht? Van geslachten tot geslacht, o Heer, het toon van ons af te weten, ook van ons land en volk, zinkend, al verder zinkend, kerkelijk leven, zo ingezonken. Zoveel compromissen tussen kerk en wereld. O God, gedenk ons toch, geef ons getrouwheid en waakzaamheid. Ook als de duivel komt met een schoon gelaat. Als de vos de passie preekt. Ach, we hebben een regering die soms nog wel een Bijbels woord wil zeggen. Zomaar als ze daarvoor de gelegenheid krijgen in beperkte kring, in reformatorische kring, maar die daarbuiten geen enkel woord zullen zeggen over u. Maar wel heel veel woorden over de mens en zijn macht en zijn middelen. O, wat een gevaarlijke tijd. We zouden zomaar worden meegesleept, onze jongeren ook. Doe ons leven bij wat we horen uit uw woord en bij wat we hoorden ook uit dat artikel van onze Nederlandse geloofsbeleiders. Want die mannen hebben het mogen ervaren in de bangste tijden wie ze aan een God hadden. En dat de Heere een hoog vertrek is. Een toevlucht en een sterkte. Krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden te zijn. We hebben het wel eens mogen geloven, een ogenblikje. Begin van de coronatijd en dat u dan ook voor de gemeente zou zorgen. Heren, dat we u niet in het aangezicht zouden slaan. Met onze levenswijze, met onze dankeloosheid en met onze biddeloosheid. Gedenk ons dan nog u ontfermen. Laat uw koninkrijk met kracht komen onder Israël en de volkeren. En gedenk ze het bijzonder die zwaar onder het juk van de vervolging moeten doorgaan. O Heere, ontfermt u zich ook over de mensen in India die de naam van Christus belijden. Of waar ze dan ook bloeden moeten om het getuigenis van dat lam, dat dierbare lam, die toch ook de leeuw is uit Juda's stam. Hoor ons nog uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 33, daarvan het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van s Heeren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt terstond. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslachten, wat volgt in het vijfde en zesde van Psalm 33. Thank you. moeilijk is het wel. Het Bijbelgedeelte dat we vanavond met de hulp des Heren gaan overdenken. Makkelijk is het niet. Dat zult u al gemerkt hebben bij het lezen thuis. Misschien hebben onze jonge mensen dat ook al gedaan. Even gekeken thuis. Waar gaat het over? Oh. En toen werd het voorgelezen in de kerk. En toen was het nog steeds niet duidelijk. Hopelijk is dat aan het eind van deze dienst wel het geval. En misschien dat er iemand is die dan zegt, nou begrijp ik het nog niet, maar ik hoop dat ik het nu mag verstaan. Dat is nog wat anders. Want we blijven toch geheimenissen en dat is het verschil. Onze kinderen weten dat ook wel, tussen een geheim en een geheimenis. Als een geheim wordt verteld, als een geheim wordt verklapt, dan weet je het. Als een geheimenis wordt geopenbaard, een verborgenheid van de Heere, dan is het daarna nog steeds een wonder. Iets dat wij met ons verstand toch niet kunnen bevatten, maar als je mag proeven, als je daaruit zijn stem mag horen en troost mag ontvangen in de strijd en de aanvechting, dan heb je gekerkt. Dan heb je geluisterd. Dan kun je verder. Afhankelijker dan ooit. Moeilijk, dit gedeelte. Dit achtste en laatste nachtgezicht. Jawel, maar ook mooi, toch. Erg mooi. En helemaal het sluitstuk van die acht visioenen die de profeet Zacharia in de nacht heeft ontvangen, leerzaam. Gode verheerlijkend. Ja, dat vooral. Gode verheerlijkend. En ook vertroostend. En heel bemoedigend in het strijdperk van dit leven. We gaan er naar luisteren. Ik lees u de versen 1, 2 en 8 opnieuw. Zacharia 8, allereerst vers 1 en 2. Daarna geschiedde het woord des Heren. Ik zeg het niet goed. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie. Vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. En gaat dat zo verder? Zullen we dat allemaal niet opnieuw lezen? Maar dan vers 8 tenslotte. En hij riep mij en sprak tot mij zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Tot zover het laatste nachtgezicht van Zacharia. Staan we stil bij die drie gedachten. In de eerste plaats Gods raad en voorzienigheid over heel de aarde. In de tweede plaats Gods oordelen over de vijand. En in de derde plaats Gods ontferming over zijn volk. Laatste nachtgezicht van Zacharia. Daarin vinden wij Gods raad en voorzienigheid over heel de aarde. Let op vers 1. Dat vers waarin gesproken wordt van bergen en wagens. Gods raad en voorzienigheid over heel de aarde. Dan Gods oordelen over de vijand. De versen 2 tot en met 7 versen waarin gesproken wordt over paarden en winden. Gods oordelen over de vijand. En dan in de derde plaats Gods ontferming over zijn volk. Vers 8. Het vers waarin we horen over het noorderland en over Gods geest die tot rust komt. Gods ontferming over zijn volk. Dat laatste visioen van Zacharia en het eerste lijken veel op elkaar. Hebben een aantal zelfde thema's. Het lijkt of Zacharia nu terugkomt bij dat eerste visioen. Dat de cirkel zich gaat sluiten. Er zijn opmerkelijke overeenkomsten. We horen over een dal en paarden en kleuren. Over doorwandelen en stilte. Maar er zijn ook treffende verschillen. Hier wordt niet gesproken over ruiters. Hier horen wij over wagens en winden. En worden kleuren genoemd, dan zijn het er niet drie, maar vier. En bovendien, deze laatste woorden, dit laatste visioen heeft ook een heel andere strekking. We hopen dat te gaan horen. En hopelijk mogen we meekijken. Want Zacharia hief zijn ogen op. Dat moeten we ook maar doen. Ja. Niet zoveel naar beneden kijken. Doen we veel te veel. Niet zoveel naar mensen kijken. Maar de ogen opheffen naar de hemel. En dan ziet hij vier wagens en twee bergen van koper. Die wagens zijn hier geen wereldrijken in een bepaalde volgorde. Maar het zijn, laat ik het meteen maar zeggen, het zijn strafgerichten van de Here. Die wagens zijn vol van Gods toorn, zou je kunnen zeggen. Beladen, volgeladen met de uitgieting van zijn toorn. Vier wagens. Er zijn ook vier windstreken, dat wijst dus op heel de wereld. Vier wagens, ze gaan dan ook alle kanten uit. En dan komen zij van een bijzondere plaats. Ze gaan uit van tussen twee bergen. En daarmee staan ze dus in een dal, in een vallei. Dat ziet Zacharia. Hij heft zijn ogen op en zie, wat een bijzonder gezicht. Laat het uw aandacht hebben en zie. Vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen en die bergen waren bergen van koper. Nou, wat betekenen nu die bergen? Rondom Jeruzalem zijn bergen. Jeruzalem ligt zelf ook op een berg. De berg Sion, daar staat de tempel. Zou dat de ene berg kunnen zijn? De berg Sion. En dan als je uitkijkt over het Kedrondal in de richting van het oosten, dan zie je de, wat is die berg daar? Dan zie je de Olijfberg. Twee bergen. Het is niet zomaar willekeurig dat we die twee noemen, want die ene berg, de berg Sion, daar woont de Here. Vandaar verhief hij zijn stem. Daar gingen volgens het boek Joël ook dikwijls oordelen van uit. Hoewel het ook de plaats was van de verzoening, de plaats van het bloed, de berg Sion. En die andere berg, de Olijfberg, die wordt ook genoemd in dit Bijbelboek, in hoofdstuk 14, dat als de Messias komt, als hij wederkomt, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Twee bergen. De plaats dus waar de Here woont. Waar hij gewoond heeft in de tijd van David tot de tijd van Jezus' komst. Op aarde. En waar hij nog zal wonen. Want daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volgens betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. staan er grote dingen te gebeuren. Ook onder het Joodse volk. Twee bergen. In de wereld van het Oude Oosten was de gedachte dat er een wereldberg was met twee toppen. En tussen die twee toppen ging elke dag de zon op. Hoe dat ook zij, de bergen hier in dit visioen wijzen omhoog naar de woonplaats van de Heere. Naar de woonplaats. En dat is de hemel. De plaats van zijn heerlijkheid. En daarmee, probeer mee te denken, daarmee wijzen dus deze twee bergen op Gods eeuwige raad en zijn welbehagen. Ja. Zijn eeuwige raad en zijn goddelijk welbehagen. Die bergen zijn dan ook van koper. Dat is een edelmetaal. En dat is heel sterk. Dat geeft niet mee. Dat blijft overeind. Dat is onveranderlijk. En onwrikbaar. Onwrikbaar. Gods eeuwige raad. En zijn welbehagen. Dus wat mag nou Zachariah zien? Geen bewegelijk koninkrijk, maar een onbewegelijk koninkrijk. Alles hier beneden is bewegelijk, gaat op en neer, is op gaan blinken en verzinken, het komt en het gaat weer. En ook in het leven van Gods kinderen kan het zo slingeren, o dat bewegelijke koninkrijk. Maar daar is een onbewegelijk koninkrijk. Hij ziet twee bergen en die zijn van koper. En daar kan dus geen mens tegen op, gemeente. Tegen die raad van de Heere. En voor onze kinderen, voor onze jonge mensen, als we spreken over de raad van de Heere, dan bedoelen we natuurlijk niet dat de Heere raad geeft, dat hij advies geeft. Vergis je niet in dat woord. De raad van God betekent zijn raadsplan, wat hij van eeuwigheid zich heeft voorgenomen, zijn besluiten, zijn eeuwige besluiten. Die zijn onwrikbaar. Wat er ook tegenop komt, zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Dat is geen lot. En dat is nog minder een noodlot. Maar dat is God. De eeuwige God. De Vader van de Heere Jezus Christus, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet de God van de filosofen, maar de levende God. En dan die wagens. Want nu begrijpen wij wat er met die bergen wordt bedoeld, maar iemand zegt, wat betekenen dan die wagens? Nou, die zien op de uitvoering van Gods raad. Als een architect wat bedacht heeft, als hij een bouwplan klaar heeft liggen, dan komt het moment, dan moet dat alles worden uitgevoerd. Dan moet de bouw beginnen. Daar staan die wagens voor klaar. Dat is dus Gods voorzienigheid. De kanttekenaar wijst daar ook op. Versta hier door bergen van koper de eeuwige en onbewegelijke raad en het besluit der voorzienigheid. Ja, dat laatste zien wij nou vooral in die wagens. Dus de raad, de eeuwige en onbewegelijke raad en het besluit der voorzienigheid. Gods die voor alle eeuwigheden heeft bestemd en besloten wat er ten allen tijde geschieden zal. We hebben gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Wat zegt dan Guido de Bray aan het einde van dat artikel? Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Alzo dan niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. Kom daar zo nog even op terug. Wat is dan een vertroostend woord voor Sion, de gemeente Gods uit Jood en Heiden. Die wagens die zien dus op de uitvoering van Gods raad. Het zijn strijdwagens. Merkava staat er in het Hebreeuws. En jongeren, misschien jongens, die zich wel eens hebben bezig gehouden met het Israëlische leger, die weten dat de tanks, de meeste tanks van de IDF, deze naam ook hebben, Merkava. Dus wat nu de tanks zijn, die onstuitbare tanks, dat zijn hier die wagens, strijdwagens. Het is alsof je zomaar de dichter hoort zingen, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getale. Als je dat nou opzoekt in Psalm 68, dan zie je dat het daar ook duidelijk gaat over de engelen. Daar mogen we dus ook aan denken. Aan de engelen Gods, want die zijn ook betrokken bij Gods raad. Die hebben een plaats in de uitvoering daarvan, dus in Gods voorzienigheid. En dikwijls zijn zij het die de oordelen uitvoeren. Er zijn voorbeelden genoeg vanuit het Oude Testament. Maar bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, dat die koning Herodes werd geslagen door een engel toen hij zich verhief. En denk heel bijzonder aan het boek Openbaring. Daar staan de engelen vaak klaar om de oordelen uit te voeren. Ze hebben bazuinen of ze houden de winden van de aarde, de 4 winden in hun handen. Moeten die winden nog een poosje tegenhouden, maar op een gegeven moment dan moeten ze die winden erop los laten gaan. De oordelen voeren ze uit. Ja. Hij heeft heel wat gezien, hè? Zacharia. Die bergen. En die wagens. En wat er nog komt, gemeente. Hij heeft al heel wat gezien. In die bange tijd. Waarin het leek alsof de Heere niets deed. Zo kan het nog wel eens zijn. Dan lijkt het alsof God werkeloos toeziet. Alsof er niets in beweging komt. Of de duivel zomaar vrij spel heeft en de goddelozen hun gang kunnen gaan. Waarom, Heere, waarom toch? En hoe lang moet ik nog klagen? Hoe lang uw gramschap dragen? Het blijft zo stil. Zie. 2 bergen van koper. En dan die wagens. Gods raad. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. De Heer is toch bezig. Vaak op een verborgen wijze. Maar hij komt tot verlossing van de zijnen. En in de tussentijd moet alles meewerken ten goede. Voor de komst van zijn heerlijk koninkrijk. En voor het heil van Sion. In de meest verwarrende omstandigheden geldt toch, die bergen die staan onbewegelijk vast. En de wagens staan klaar. De Heere regeert de hoogste majesteit. Omgord, bekleed met macht en omgord met heerlijkheid. En wat laat de Bijbel ons nou ook zien, gemeente? Dat kun je nou niet lezen in dit visioen. Hè? Maar je moet dit visioen ook lezen in het geheel van de Bijbel. Kijk eens goed. Vraag maar om licht hoor. Om geloof. Om onderwijs vanuit zijn woord. Wie zit daar op de troon? God en het Lam. Is dat niet de bijzondere boodschap van afgelopen zondagmiddag, toen het vanuit zondag 19 van de catechismus ging over de regering van Christus, van hem die nu zit aan de rechterhand des Vaders, en die daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, om een plaats te bereiden voor de zijnen. Om van daaruit zijn macht te tonen. God regeert door middel van Christus. Dat is het evangelie. Met zijn doorboorde handen heeft hij het boek van Gods raadsbesluiten genomen, de zegels opengebroken en de uitvoering in werking gesteld. En nu zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan door de hand van Christus. Zit aan mijn rechterhand naast mij. Zo heeft de Vader tot hem gezegd in Psalm 110. En dan zal de Heere zijn scepter zenden vanuit Sion. Wat een troost ligt daarin besloten. Ik heb zojuist artikel 13 aangehaald van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar als u dan leest in zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, dan komt datzelfde naar voren. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Zo klinkt daar vraag 27 en dan zegt het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Het is een dierbaar leerstuk, die voorzienigheid Gods. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wat hebben Gods kinderen dan eigenlijk te vrezen? Ook als de slagen over hen heen komen. Ook als er armoede en onvruchtbaarheid en ziekte hun deel is. Als nou van die vaderlijke hand komt. Van die God die daar tussen die bergen, ja, die daar boven zit op de troon en die regeert met een vaderlijke hand door Christus Jezus, de man van smarten, die ook de koning is der ere. Wat hebben ze dan te vrezen? Harde slagen zijn vaak wel nodig om op de rechte plaats gebracht en gehouden te worden. Dat wel. Maar hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Hij heerst. Zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Dus daar hebt u Gods raad en voorzienigheid over heel de aarde. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Gods oordelen over de vijand. Zo zou je de versen 2 tot en met 7 kunnen samenvatten. Gods oordelen over de vijand. En dan zijn het niet zozeer bergen en wagens die naar voren komen, maar paarden en winden. Want jawel, jongens en meisjes, die wagens die staan klaar. Die gaan niet vanzelf rijden. Die worden getrokken. Er staan paarden voor met verschillende kleuren. Rood, zwart, wit en hagelvlekkig. Die paarden zijn allemaal sterk, maar vooral van die laatste paarden, hagelvlekkig, gespikkeld of bont, geldt dat ze heel sterk zijn. En de ruiters, waar we over hoorden in het eerste visioen, de ruiters, daar wordt hier niets over gezegd. Het is alsof Zacharia eens te meer en nu nog des te meer mag zien dat het God zelf is die hier handelt. Dat al het andere, al het schepselmatige ertussen uitgaat. God zelf is het die hier werkt. De Heere zelf bereidt deze wagens door zijn geest. En daar kom ik nog even op terug. Door zijn geest. Hij zelf. Door zijn geest. Maar nu die paarden. Er zijn, laten we aannemen, 4 paarden voor 1 wagen gespannen. En de eerste paarden, de paarden bij de eerste wagen zijn rood. Waar ziet rood op? Ja, je denkt aan de liefde. Nee, in de Bijbel ziet rood vaak op bloedvergieten en oorlog. Zwart ziet vaak op rouw. Denk aan een begrafenis bijvoorbeeld. En ook wel op de dood. De zwarte dood. En honger. Dat leidt vaak ook tot de dood. En dan zien mensen soms zwart. Hun huid, zegt Jeremia in de Klaagliederen, is zwart geworden van de storm van de honger. Zwart. Wit. Ziet soms op reinheid. Ziet soms op blijdschap. Maar ziet ook heel vaak op overwinning. Denk aan die ruiter op het witte paard in Openbaring 6, waar een poosje geleden hierover is gepreekt. Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Wit is vaak ook de kleur van de overwinning. Denk aan het oude Rome, waar de aanvoerders op witte paarden de stad binnenreden na een gewonnen veldslag of oorlog. Dat is wel opvallend, als je nou Openbaring 6 ernaast legt, dan is er eerst het witte paard en dan komen die andere kleuren. Hier is de volgorde dus anders. Je zou kunnen zeggen dat zwarte paard, dat verricht baanbrekend werk voordat het witte paard komt en de finale overwinning wordt behaald. Dan die hagelvlekkige, die paarden, hagelvlekkig. Ja, dat is moeilijk, hè? Wat is dat nou eigenlijk voor een kleur? En waar ziet dat op? Zouden kunnen denken aan infecties, aan besmettelijke ziekten en dodelijke kwalen. Hagelvlekkig. Deze paarden in het bijzonder zijn sterk. Ja, die anderen ook natuurlijk. Dat is allemaal van God. Maar die laatste zijn wel heel erg sterk. En dan staan al die paarden klaar, ingespannen voor de 4 wagens. Straks gaan ze erop uit. En dan gaan de zwarte paarden en de witte paarden naar het Noorderland. Wat ligt daar? Dat is het gebied van Babylonië. Dat is het gebied waar de goddeloosheid zich samenbalt en de godenvijandige machten zich concentreren. Het Noorderland. Het gebied waar het Joodse volk in ballingschap is gekomen, de 10 stammen, weggevoerd door Assyrië, later de 2 stammen, Juda en Benjamin, weggevoerd naar Babylonië, naar dat gebied waar ze hun harpen aan de wilgen hebben gehangen en zaten aan de stromen van Babel, al treurend. Naar dat gebied gaan de zwarte en de witte paarden. De hagelvlekkige paarden gaan naar het zuiderland. Nou, wat ligt er ten zuiden van Israël? Egypte. En dan kun je begrijpen ook dat ze daar naartoe moeten, want Egypte, dat was het graf voor het Joodse volk. Ze moesten uit dat graf worden opgevoerd, uit het diensthuis van Egypte, waar Farao de jongetjes voor de krokodillen liet werpen. Dat land van Rahab, een zeemonster. Een land dat wel heeft moeten loslaten toen Mozes gezonden werd als bevrijder. Maar een land dat ook telkens weer opnieuw de klauwen uitstrekte naar het erfdeel van de Heere. En dan de strijd aan bond met de Assyriërs en met de Babyloniërs over dat land Kanaan om daar heerschappij te voeren. Dat land is het zuiderland. Daar worden de paarden, de hagelvlekkige paarden, naartoe gestuurd. 1 wagen. 1 wagen slechts. 2 wagens gaan naar het noorden. Daar ligt het accent. 1 wagen naar het zuiden. Meer heeft de Heere niet nodig hoor. Want Egypte mag dan sterk zijn, maar God is veel sterker. Dat monster mag machtig zijn, maar Christus is almachtig. 1 wagen is genoeg. Een wagen getrokken door hagelvlekkige paarden. En dan hoor ik je al denken. Waar zijn nou die rode paarden? Waarom wordt daar niets meer over gezegd? Zijn die niet ergens naartoe getrokken? Het lijkt wel alsof ze buiten beeld zijn. De rode paarden met hun wagens vol bloed. Dat is best wel een moeilijke vraag. Zou het kunnen zijn dat dit betekent, het oordeel over Babylonië is eigenlijk al uitgevoerd? Die wagen met rode paarden is daar al naartoe gegaan. Op het moment dat Zacharia leeft en spreekt, is het gedaan met de macht van Babel. Het was toen de tijd van de Meden en Persen. Dat kan een antwoord zijn. Een andere mogelijkheid, en die vind je bij Calvijn, is dat die wagen met rode paarden door de Heere naar Juda is gezonden. Er is heel wat bloed gevloeid vanwege hun zonden. Vanwege hun ongerechtigheid. En het oordeel begint bij het huis Gods. Zou dat de reden zijn? Die paarden hebben hun werk al gedaan. De Heere heeft al afgerekend met zijn volk. Hij heeft dat volk getuchtigd. Ze zijn op de rechte plaats gebracht. Maar nu moeten die andere paarden erop uit naar het noorderland en het zuiderland. Dat is best een goede verklaring, denk ik. Maar dan is er nog een mogelijkheid. Die paarden hoeven even geen dienst te doen. Die staan reserve. Die zijn wel beschikbaar. Maar de Heer is zo machtig, heeft niet eens al die paarden nodig. En als ze nodig zijn, dan roept hij die rode paarden en die wagen er ook bij. En daar moeten we nou eens goed aan denken, gemeente. Als we nou niet getroffen zijn, ik maak het maar even concreet. Ik probeer toch wat praktisch te maken vanavond. Als we nou bijvoorbeeld niet getroffen zijn door het coronavirus, of we zijn er maar licht door getroffen, of we zijn er heftig, we hebben heftige symptomen gehad, maar we zijn er weer bovenuit gekomen. Laten we nou niet denken dat de kust veilig is. Want in de eerste plaats, dat virus kan weer terugkomen. Nederland kan weer rood kleuren op de kaart. En in de tweede plaats, de Heer heeft nog wel meer pijlen op zijn boog. Het is niet altijd door het coronavirus, hè? Dat hagelvlekkige paard, zeg maar. Die paarden, die infecties, die besmettingen. Dat een mens ten onder kan worden gebracht, maar de Heer heeft nog wel meer paarden tot zijn beschikking. We moeten maar niet te hoog van de toren blazen, maar bukken, buigen. Voor de Heer in het stof terechtkomen om zijn voeten te kussen, met een kus van onderwerping, met een kus van liefde en met een kus van vertrouwen. Vliet de toekomende toren. Wie weet staat die wagen hier al vlak om de hoek. Die wagen met die rode paarden, die staat ook al klaar. En de Heer hoeft hem alleen maar uit te zenden. En dan? Wat een indrukwekkend nachtgezicht. En je kunt je voorstellen dat Zacharia heeft gevraagd, Heere, wat betekent dat? Wat zijn nu deze? Daar blijkt trouwens ook zijn ootmoed uit. Kinderen, je zou toch denken, Gods knecht weet het nu wel. Heeft al 7 keer een visioen gehad. Heeft zoveel onderwijs van de hemel gehad. En dan moet hij weer bij 0 beginnen. Weer terug naar de eerste klas. Weer terug naar de kleuterklas. En dan heel eerbiedig aan de Heere vragen, wilt u het mij uitleggen? Doet ook maar. Doet ook maar, doet maar steeds. Want hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hij krijgt antwoord. Die engel, die tolkengel, die zegt in vers 5, deze zijn de 4 winden des hemels uitgaande van waar zij stonden voor de Heren der ganse aarde. En nu even weer goed opletten. De 4 winden. Het beeld verschuift, het beeld verspringt. Hij heeft gevraagd, wat zijn deze? Hij ziet dus op die wagens met die paarden en dan zegt hij, wat zijn deze? Wat is daar de betekenis van? En dan wordt er gesproken van 4 winden, de 4 winden des hemels. En waar denken wij dan aan als we het woord wind horen, bijbels gesproken, Johannes 3 bijvoorbeeld. Het nachtelijke gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is, de wind. En dat is Johannes 3. Maar dan in Johannes 20 zegt de opgestane levensvorst, ontvangt de Heilige Geest en hij blaast op hen. Klein Pinksteren, zo werd het wel eens genoemd. Want in Handelingen 2 zien we het grote Pinksteren als de Geest komt, met het geluid als van een geweldig gedreven wind. Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws staan er dan woorden die kun je vertalen met wind of met geest, kleine letter, of de geest met een hoofdletter. Daarom is het ook best moeilijk hoe wij Ezechiël 37 moeten vertalen. Dal van de dode doodsbeenderen, dat visioen. Zie je wel eens een beetje een verschil tussen onze Nederlandse vertaling en de Engelse King James vertaling. Wind, geest. Hier gaat het dus over winden. Mogen we dan denken aan de Heilige Geest? Nou, dominee, dat is wat moeilijk, hè? Want het zijn er vier. Vier winden. Er is toch maar één geest van God, de Heilige Geest. Ja, dat is waar. Maar wat lezen we in Openbaring 1, vers 4 en 5? En wat horen we elke zondagmiddag? En wat hoorde u vanavond ook aan het begin van de dienst? En van de zeven geesten die voor de troon zijn. En dan weten we heel goed, er is maar één geest van God. Dus dat betekent, die ene geest die is zo machtig en zo aanbiddelijk en zo heerlijk en zo rijk. Dat het woord dan zelf spreekt van zeven geesten. De ene geest met een zevenvoudige werking en met zevenvoudige gaven. Genoeg voor al die gemeenten, voor die zeven gemeenten van Klein-Azië. Dus vier winden, vier geesten, dat is de Heilige Geest van God. Genoeg voor heel de wereld, de vier windstreken, de vier hoeken van de aarde. De vier winden. En die winden die stonden voor de heren der ganse aarde. Daar blijkt ook uit, het zijn als het ware personen. Ze stonden, zo lezen wij in vers 5b, voor de heren der ganse aarde. Alsof het dienaren zijn. Zo staan ze tot dienst gereed voor de heren van de ganse aarde. Dat laatste staat er heel nadrukkelijk, want die God van Israël leek zo klein in die tijd. En de God, de kleine God van Babel, leek zo machtig. Maar nee, de ware God is de Heere van de ganse aarde. En dan staan die winden, dan staan die geesten daar als dienaren. En we weten ook, gemeente, de wind kun je niet sturen. Het is onnaspeurlijk, krachtig en onweerstaanbaar. En de Heilige Geest kunnen we ook niet sturen. God is soeverein. En die geest is zo machtig, zo onwederstandelijk. Dus wat zouden we nou kunnen zeggen? Als we een beetje samen gaan vatten, het tweede punt. Dan zou je kunnen zeggen, hier rijdt de Heere zelf op de vleugelen van de wind. Nou, dat is Psalm 104. Hier rijdt de Heere zelf door zijn geest over heel de aarde. Om de oordelen uit te voeren door middel van zijn engelen. Dat is heel aangrijpend als je daarover denkt. Want niets kan hem tegenhouden in zijn grote kracht. Die paarden en die wagens komen in beweging. De Heere spreekt in vers 7, gaat heen, doorwandelt het land. De Heere spreekt, die geeft bevel aan die paarden en die wagens, aan die winden. Het is de Heere zelf die nu spreekt. Niet die engel, die tolkengel, die doet een stap achteruit. God spreekt! En daar gaan ze ook. Als strijdwagens. Als zegenwagens. Er komt beweging in het beeld. En daar heb je nou zo'n verschil met het eerste visioen. Want die dienaren, die engelen hebben het land, hebben de aarde doorwandeld. En overal was het stil. Oh, het was veel te stil. Niks bewoog. Niets gebeurde. Heere, waarom houdt u uw hand zo stil? Het lijkt of de vijand oppermachtig is. Die wereldheersers, die hebben een onbeperkte macht. Zo lijkt het wel. Alles is stil. Nu komt de beweging. Laatste visioen. En die beweging, ja, dat komt uit het welbehagen. Hè? Dat is de bewegende oorzaak. Dat is ook een verdienende oorzaak. Daar was een engel in dat eerste hoofdstuk, de engel des Heren, de engel des verbonds, die ging bidden. En op de voorbidding van die engel van Christus ontwaakt de Heere, de drie enige God, uit zijn heilige woning. En dan wordt alles in beweging gebracht en die beweging die plant zich steeds verder voort over de aarde, onder de volkeren. En hier bereikt de Heer zijn doel. Zijn raad wordt ontvouwd, wordt afgewikkeld, maar heel aangrijpend, want er gaan er juist oorlogen plaatsvinden en rampen geschieden. Ja, dat doet God. Zegt dominee, heeft God iets te maken met een oorlog of met ziekte? Of kun je dan nog zeggen vandaag of met een aardbeving? Ja. Is er een kwaad in de stad? Dat betekent, is er een ramp in de stad? Die de Heere niet doet. Gaat uit de mond van de Allerhoogste niet het goede en het kwade uit? Het Oude Testament en ook het Nieuwe is daar heel duidelijk in. God is wel liefde, maar dat is het anders dan lievig. God lijkt vandaag in de beleving van veel mensen te goed om te straffen. Maar het is niet de Bijbelse God. Kijk maar in dit visioen. Wagens vol met oordelen, dat doet God. Die maakt dat los. Die is niet de auteur van de zonde. Dat hebben we ook gehoord van Guido de Bruin vanavond. Maar wel die God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Ook al op de aarde. Ook al binnen de geschiedenis. Ja, zeker aan het eind van de wereldgeschiedenis komt het eindoordeel. Er is o zoveel dat ongestraft blijft. Er zijn zielen onder het altaar die roepen om goddelijke wraak over het vergoten bloed. Het meeste wordt pas rechtgezet als Jezus wederkomt. Maar nu reeds gaan de oordelen van God over de aarde. En niet in het wilde weg. En niet doldriest. Maar ze moeten het land doorwandelen, staat er met nadruk. Dus heel welbewust naar Gods raad. En dan worden de oordelen uitgevoerd over de vijand. Beef maar als je nog steeds een vijand bent. Of als je denkt een vriend te zijn, maar nog nooit aan je vijandschap bent ontdekt. Beef maar als je nog een vriend bent van deze wereld. Als je nog een vijand bent van Christus. Beef maar als je jezelf nog zo lief hebt. Want die oordelen van God, die komen over de vijand. En aan de andere kant, en dat is nou het wonder, Gods ontferming komt over zijn volk. Onze laatste gedachte. Maar we zingen eerst. Psalm 94, vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. 94, vers 8. dat Zacharia van de Heere heeft mogen ontvangen. Heeft moeten beluisteren en vooral ook mogen beluisteren. Dat sterft niet zomaar weg. Zoals dat soms gebeurt met zachte muziek. Hè? De laatste klanken zijn bijna niet meer hoorbaar. En dan is het voorbij. Het concert is voorbij. De muziek sterft zachtjes weg. Hier niet. Integendeel, juist dat laatste woord is een machtig slot. Want er staat en hij riep mij. Nou, daar lees je zomaar overheen. Dus niet hij sprak tot mij, maar hij riep mij. Zacharia wordt tenslotte nog een keer geroepen, toegeroepen. De Heere verheft zijn stem. Eindigt dit laatste visioen. De hele serie nachtgezichten van Zacharia. De Heere zelf spreekt nu zonder tussenkomst. En die uitlegger, die moet ook aan de kant. En dan gaat de Heere zelf spreken. Want we lezen van mijn geest. Mijn geest. En de Statenvertalers hadden gerust dat woord geest met een hoofdletter mogen schrijven. Het woordje engel in vers 4 schrijven ze wel met een hoofdletter. U weet wel, er zijn geen kleine letters in het Hebreeuws, dus dat blijft altijd, ja, wat wordt hier nou bedoeld? Maar als je nou kijkt naar vers 8, ze hebben mijn geest toen rusten in het noorderland. Misschien dat een Jehovah's getuige, mensen van het wachttorengenootschap, dan zouden zeggen, nou kijk eens, dat geloven wij ook. Geest met een kleine letter. Maar echt, hier gaat het ook over Gods geest. De Heilige Geest, persoon, aanbiddelijke persoon, dierbare geest, de geest van God. En wat zegt de Heer nou? Deze zijn uitgegaan naar het noorderland, daar hebben ze mijn geest doen rusten. Dus Zacharia moet zijn blik richten naar het noorderland. Er was sprake van het zuiderland, maar kijk. Zacharia, kijk vooral nu naar het noorderland, want dat hebben we inmiddels goed begrepen. Daar had de Heere zijn gerichten al voltrokken en dat was tot vertroosting voor het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Daar nog steeds in de ballingschap, maar ook een overblijfsel in het Joodse land. God had daar in het noorderland zijn gerichten al voltrokken aan Babylonië. En daar zou hij eenmaal opnieuw zijn gerichten volvoeren in de eindtijd. Daar kom ik zo nog even op terug. Zometeen. De eindtijd. Ja, maar dan moet u nu al bedenken, dan moeten jullie nu al bedenken. Daar is het eigenlijk ook allemaal begonnen. Hè? Natuurlijk in het paradijs, Genesis 3. Maar dan Genesis 11, daar gaan ze een toren bouwen tot in de hemel, juist daar in dat gebied. Het gebied dat Sinear genoemd wordt in de voorafgaande nachtgezicht. Waar die vrouw in de Eva naartoe werd gebracht. Waar een huis voor haar werd gebouwd. Weg ermee. Daar is het al helemaal begonnen in het begin van de geschiedenis van de mensheid. En daar gaat het zich straks bij vernieuwing openbaren. Of je dat dan letterlijk moet zien of figuurlijk. Maar, hè? Babel, het grote Babel. Maar wat zegt de Heere nu? Zie deze, die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Vindt u dat nou geen ontroerende gedachte? Mijn geest. Die geest van God was kennelijk onrustig. Die geest zocht rust. Dat is nou diezelfde geest, hè, waarvan we gelezen hebben in Zacharia 4, ook in een van die visioenen. Ik geloof het vijfde visioen. dat hij in alle stilte zijn werk doet. Want niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. In alle verborgenheid en stilte wordt de tempel weer herbouwd in Jeruzalem. Die geest. Die geest der genade en der gebeden. Die geest die Heere is en levend maakt. Die geest die overtuigt en overbuigt, krachtig en zoet. Die geest die het uit Christus neemt en het dan verkondigt. Die geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest is ook een geest der uitbranding en des oordeels. Die geest is betrokken bij de uitvoering van dat oordeel Gods. De oordelen over de vijand. En die geest moest tot rust komen. Die geest waarvan we lezen in Genesis 6 dat de Heere zegt, mijn geest zal niet altoos twisten met de mensen. Even over nadenken, om dat tot je te laten doordringen. En misschien helpt het gemeente als ik lees Ezechiël 5, vers 13. Alzo zal mijn toorn volbracht worden, dat is ongeveer hetzelfde woord trouwens, maar alzo zal mijn toorn volbracht worden en ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten en mij troost. En ze zullen weten dat ik de Heer in mijn ijver gesproken heb, als ik mijn grimmigheid tegen hen volbracht zal hebben. Dat is het. Die geest komt tot rust, als de vijand niet langer meer snoeven en brallen kan. O, wat heeft Babel dat gedaan? Grote Babel. En ze hebben gefeest terwijl de stad aan alle kanten belegerd werd. En toen verscheen daar die hand op de muur. En werd er geschreven, gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. En nou is het alsof de Heere zegt hier aan het einde van dit visioen, zo is het gegaan met Babel, zo gaat het nog en zo zal het gaan. Met allen die zich blijven verharden, ook onder de oordelen. Zo zal het gaan. Die worden aan de verwoesting prijsgegeven. Die worden nog geroepen tot bekering. Want de Heer is zo goed, gemeente. En hij is zo langmoedig. En hij is zo groot van geduld. En hij nodigt. En hij bidt. Van Christus wegen bidden ook zijn knechten. Laat u met God verzoenen. Het is nog niet te laat. Maar het is wel laat. Want de dag gaat voorbij als kaf. En het besluit gaat baren. En dan komt Gods geest voorgoed tot rust. Maar dan ben je zelf in de eeuwige onrust. Nou, wat een wonder, die geest komt tot rust. Wij willen zo graag rust, hè? Nou, als het maar geen valse rust is. De echte rust mag je dan zoeken, maar die kun je alleen maar vinden bij de Heere. Maar weet je wat nou zo groot wordt in de praktijk, in het leven van Gods kinderen? Dat de Heere tot rust komt. Dat het eenmaal geklonken heeft op de Goede Vrijdag, het is volbracht. Kwam Christus tot rust. En dat straks zal klinken, het is geschied. En dan komt ook de Heilige Geest tot rust. Die geest die is nu, zegt hier ons tekstgedeelte, die is nu tot rust gekomen in de weg van het gericht. Daar in het Noorderland heeft God afgerekend met de vijand. En tussen dat begin en dat einde liggen de grote werken Gods. En die zijn allemaal voor dat volk. Die strekken tot de eer van Gods lieve naam. Maar het is allemaal ten dienste van zijn volk dat zo veracht en gering is, zo zondig en zo onwaardig en rechteloos is. Allemaal ten dienste van dat volk dat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Waar God nou zijn zoon voor heeft overgehad. Moet u ook niet even terugdenken nu aan Zacharia 3, dat vierde visioen. Stond die man, hè? Ik roep het nog even terug in herinnering. Die man die uit de ballingschap was gekomen met vuile klederen. En die kon voor God ook niet bestaan, die hoge priester, Jozua. De Heere schelde u, gij Satan, heeft God gesproken. Want die man had geen woord meer terug te zeggen. Die stond daar stom van smart. Had geen antwoord op zijn aanklagers. Die moest zwijgen tegenover God. En dan wordt hij vrijgesproken van schuld en straf. Hij ontvangt een recht op het eeuwige leven. Die vuile kleren worden hem uitgetrokken. En hij krijgt schone wisselklederen aan. En waarom nou? Omdat die ander daar stond. De Heer Jezus Christus, die engel des verbonds. En die heeft zijn vader tot rust gebracht. En die brengt nou ook die geest tot rust. En die brengt een zondaar tot rust die rust nog vrede kan vinden. En hoe doet hij dat? Door zijn borg lijden. Door het werk dat hij volbracht. Van de kribbe tot het kruis. De zware toren van God heeft hij moeten dragen. Hij is rood geverfd geworden als van bloed. Hij is niet achterwaarts gekeerd. Gewillig. Heeft hij die last op zich genomen. Zo is de toren gestild. De hitte van Gods gramschap geblust. Dan heeft de Vader een welgevallen genomen in dat dierbare offer van zijn enige geboren zoon. De Vader heeft gerust in dat volbrachte werk van Christus. En gemeente, nou zal ook eenmaal die geest voorgoed tot rust komen. De Heere gaat nog wonderen doen. Hij gaat nog door met zijn werk in gericht en in genade. Zelfs onder inwoners van Babel. Ja, nou vloeit u een beetje door, dominee, nou wordt u evangelisch. Nee, ja, in de rechte zin van het woord mag je wel evangelisch zijn. Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Babel, ja, ik zal Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Dus kan het ook nog voor iemand die in Babel woont, ja. En die een Babel hart heeft, ja, daar weet de Heer ook nog raad mee. Want hij heeft veel pijlen op zijn boog, hoor. En als hij dan in liefde een pijl doopt en hij schiet hem in je hart, dan is het echt met je gebeurd. Draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. En zo gaat de Heer ze nog toebrengen, niet alleen uit Israël, maar uit al de volkeren. Dat hebben we toch ook gehoord in het derde visioen in Zacharia 2 vers 11. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij, zegt Christus, tot u gezonden heeft. Dan gaat het wel steeds meer spannen op de aarde. Hè? Het gaat naar een ontknoping toe. Er is een botsing van machten gaande. De grote eindstrijd is begonnen. En dat grote Babel wordt weer opgebouwd. Maar de altoos wijze raad des Heeren uit eeuwigstand heeft altoos kracht. En ofschoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. En wat is het dan een wonder als je daarin nou mag delen. Lieve kinderen, jeugd, ouderen, spreek er de Heer om. Dat je die rust mag vinden. Rust in een drie-enig God, dan is hier de strijd. Maar zijn er ook ogenblikken van rust. Elims in de woestijn. En dan word je straks opgenomen, eeuwig opgenomen in de rust die overblijft voor het volk. van God. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, heb dank dat we samen nog in uw huis mochten zijn en misschien helemaal alleen hebben zitten meeluisteren thuis of met z'n tweetjes. Of misschien wel een gezin, zou zomaar kunnen. Dan zijn we daar zo blij mee. Als er nog belangstelling is voor uw woord, maar Heere, geef ook veel honger en dorst. Dan ligt er spijs in uw huis en dan wilt u het zelfs aan huis brengen. Dan wil gij uw woord openbaren en verklaren. Dan wil gij Christus heerlijk maken. O hij die voorspoedig rijdt op het woord van zijn waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Ga dan voort, koning Jezus, in uw grote kracht. Niets kan u tegenhouden. Totdat het alles is volbracht, niet alleen wat u te doen had op deze aarde, maar ook vanuit de hemel, bij uw Vader vandaan, door de kracht van uw geest. Dan moeten de duivelen het verliezen, dan worden de engelen ingeschakeld, en dan worden mensen nog zalig op rechtsgronden door het bloed van Christus, zodat uw naam eeuwig de eer ontvangt. Hoor ons uit genade, leid ons veilig en doe het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 104, daarvan het 18e vers. De zon daar zal verdelgd zijn op Gods wenk. De boosheid zal vergaan eer het iemand denk. Waak op, mijn ziel, wil uw schepper eren. Gelooft zij God, men looft den Heer der Heren. Laatste versje van Psalm 104. Vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. De zegen.